Trouw God en Vader, dank u wel dat we Henk hebben, dat we hem in ons midden hebben, Heer. Als broeder die er veel heeft gelezen, gestudeerd. Heer, wilt u hem zegenen? Hij heeft woorden voorbereid die voor onze harten bedoeld zijn en ook voor zijn eigen hart. Heer, wilt u ons helpen om te luisteren en tot ons te nemen, Heer. En wilt u Henk zegenen in uw naam. Amen.
Vandaag het verhaal van twee broers. In de Bijbel wordt veel gesproken over koppels, over twee broers en ook over twee zussen trouwens. Het begint in de Bijbel al met Adam en Esau, Kaïn en Abel. En daarna krijgen we Esau en Jacob. En daarna het verhaal van Aaron en Mozes. Twee broers die steeds samen door het leven gaan, steeds heel verschillend zijn. Maar ook de verhalen van twee zusters. We kennen ze allemaal, het verhaal van Lea en Rachel. Zullen we het straks ook nog over hebben. En over Martha en Maria. En weet u wat nou het merkwaardig is? Als je al die vijf koppels bij elkaar neemt en ze leest en overdenkt, dan blijkt elke keer dat de oudste een beetje tegenstander is van de jongste. En dat de jongste de voorkeur krijgt boven de oudste. Dat schijnt een Bijbels motief te zijn. En we zullen dat straks zien als we het hebben over Esau en Jacob. Het verhaal van Jacob en Esau, waar ik het vandaag over wil hebben en over nagedacht heb van de week, dat is een onderwerp waar ik voor het eerst in mijn leven over gepreekt heb. En dat was hier. Nou, het was meer daar, een paar trappen omhoog, heel hoogstaand. En het is 70 jaar geleden, moet u nagaan, ik was een jongen van 18 jaar en ik had het lef om hier te gaan staan en te gaan preken over Jacob. Ik begrijp het niet hoe dat gebeurd is, maar het is gebeurd. Ik heb er wel een verklaring voor, want ik had kort voor die tijd een boek gelezen en misschien dat sommigen van jullie het ook wel eens gelezen hebben. Het is een wat ingewikkeld boek en dat is van de schrijver Otto en het gaat over het heilige. En daarin schrijft hij in dat boek dat een godservaring niet hier zit, niet rationeel is, maar emotioneel is. Dat het ervaring is van God, van het heilige. En dat legt hij in allemaal uit. En ik was kapot van dat boek. Het overweldigde me. En ik denk dat dat mij het lef gegeven heeft om als jongen van 18 jaar hier te staan. Terwijl daar waren toen nog banken, daar zat mijn vader. En daarnaast zat broeder Siegelaar, de vader van Hans, twee eerwaarde broeders. Ik heb kort gesproken en mijn vader is daarna gaan staan en heeft het aangevuld. En heeft dingen gezegd die ik niet gezegd had. Allemaal heel prima. Maar het is een hele interessante geschiedenis van deze twee broers. En laten we maar eens beginnen met te lezen over hun geboorte. Rebecca werd zwanger. Dat is zijn moeder. De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo doorgaat, dacht ze, wat staat mij dan nog te wachten? Ze ging bij de Heere te raden en die zei tegen haar, twee volken zijn er in je schoot. De ene zal machtiger zijn dan de andere. De oudste zal de jongste dienen. En de eerste was rossig en helemaal behaard. En ze noemde hem Esau, de rooie. Rossige. Daarna kwam zijn broer, die hem bij de hiel hield. Hij werd Jacob genoemd. En Jacob is een rustige man. Zit veel bij de kudde thuis, bij zijn moeder thuis. Maar als je het verhaal leest, hij is ook een beetje een ritselaar. Bedrieger. Dat zit een beetje in de naam Jacob. Hielvatter, hielbeetnemer. Bedrieger. Esau was een buitenmens. Hij hield van de natuur, hield van de jacht. Sterke man. Lieveling van zijn vader. En hij trouwt al gauw daar in die streek met Canaanitische vrouwen. Zeer tot zijn verdriet van zijn ouders. Verschil. Dan zijn er twee verhalen in hun jeugd die aangeven wat voor types die beiden waren. Het eerste verhaal is het verhaal dat Ezo van de jacht terugkomt, doodvermoeid. En zijn broer daar ziet lekker bij een vuurtje en die is aan het kokkerellen. En is zo vermoeid en zo hongerig en zegt, geef mij wat van dat voedsel daar. En dat is de kans dat Jacob waarneemt. Ja, dat mag, maar dan moet je mij je eerst geboorterecht geven. Nou, zegt hij, wat kan mij dat eerst geboorterecht schelen? Ik heb zo'n honger, geef me ervan. Ja, maar je moet het zweren. Ik zweer. Hij krijgt zijn voedsel, is verzadigd en vertrekt weer naar het bos. Dat is typisch een beetje Jacob. Hij heeft natuurlijk geweten welke roeping hij in het leven had. Hij heeft geweten welke positie hij later zal innemen, want het zal zijn moeder hem ongetwijfeld verteld hebben. Maar vertrouwen op de Heere God? Nee, Jacob is wel een type die het een beetje zelf wil regelen. U kent dat misschien wel. Vertrouwen op God, maar toch zelf ook wel een beetje het leven in de hand willen houden. Zo'n type is het wel. Zelf in de hand willen kunnen houden. En het tweede verhaal is het verhaal aan het einde van zijn vader. Als zijn vader bij zichzelf denkt, Isaac, ik ga gauw sterven, ik ben oud, het duurt niet lang meer. Nou, hij heeft nog meer dan 20 jaar daarna geleefd hoor, maar hij denkt zelf dat hij aan het einde van zijn dagen is gekomen. En dan roept hij zijn oudste zoon bij zich en dan zegt hij, ga eens wat lekkers wild halen, lekker kokkerellen en kom dan en dan zal ik je de zegen geven. Dat hoort. Rebecca die hoort dat. En de relatie tussen die twee was ook niet zo geweldig. Dat kun je ook aan de kinderen merken. Jacob was echt een lievelingetje van zijn moeder en Ezo echt iets van zijn vader en wederzijds. Dus Rachel denkt, dit gaat dus niet goed, want Jacob moet de grootste zegen hebben. En hij roept hem bij zich en zegt, u kent het verhaal wel, koop een geitje, haal een geitje uit de kudde, ik zal het klaarmaken en dan kom je. En dan doen ze vellen over zijn handen en halen ze nog wat kleren aan van Ezo. En zo bedriegt hij ontzettend zijn vader. Tot 3 keer toe ligt hij keihard tegen zijn vader als zijn vader. Maar ben je wel, Jacob? Ben je wel Ezo? Ja, ik ben het. Tot 3 keer toe. Ja, en dan krijgt hij de grootste zegen. Dat is waar. Een heel mooi verhaal, ik moet dat maar eens lezen, wat een zegen hij allemaal krijgt. Maar ja, dan komt Ezo thuis met zijn wildbraad. En die merkt dat hij dus vernacheld is, verraden is. En hij schreeuwt het uit van woede en drift, komt naar zijn vader toe. En zegt, hij heeft me nu 2 keer bedrogen. En wat is zijn geval? Ik zal wachten tot mijn vader doodgaat en dan vermoord ik hem. Geweldig. En dan vlucht Jacob. Zijn moeder zegt, ga maar naar Haran, bijna 1000 kilometer verder, waar zij vandaan komt. Een geweldige tocht. Vlucht daar maar heen, naar de familie, en zie daar maar. En ze heeft een goede smoes en dan zegt ze tegen Isaac Amman, ja, we moeten niet hebben dat hij hier gaat trouwen met een van deze Canaanitische vrouwen. Dat heeft Ezo al gedaan, al 4 keer, die is al 4 keer met zo'n vrouw getrouwd. En dat willen we niet met Isaac hebben. Dus ik ga. Ja, en dan gaat hij op reis. Ik stel me zo voor. Hij zegt later, ik had alleen nog maar een staf bij me. Hij zal ook wel een soort rugzak bij zich hebben gehad. En dan komt hij in het plaatsje Lus. Beetje aan de grens tussen Canaan en over Jordanië. En dan is het een avond en het is wat laat geworden. En dan ligt hij daar onder een steen met zijn hoofd. Hij kijkt naar de sterren. Ik denk dat hij dan een beetje gedacht heeft wat je gelezen hebt. Hè? Als je daar de sterren bekijkt en hij overdenkt zijn leven. Ja, wat is er nou van mijn idealen teruggekomen? Wat heb ik van mijn leven gemaakt? Hoe gaat het nu? Wat moet er nu van me terechtkomen? Ik denk dat hij toch in een soort fase terechtgekomen is van angst en vrees. Hoe moet het nu verder? En dan droomt hij. Mooie droom. Hij ziet de hemel geopend. Hij ziet een soort ladder. En de engelen gaan omhoog en omlaag. En het is een poort naar de hemel. En dat is een beeld dat is zo diep ingesleten in het geheugen van de Israëlieten. Dat Jezus in Johannes aan het begin van zijn loopbaan tegen zijn discipelen zegt. Ik verzeker jullie, er zal een tijd komen dat jullie de hemel geopend zullen zien en de ladder van de engelen op en neer gaan, dalend naar de Zoon des Mensen. En dan refereert Jezus aan dat verhaal en hij past het toe op zichzelf. Zo'n belangrijk verhaal was het in die tijd. En hij droomt. En dan zit de Heer en de Heer zegt hem: ik ben de Heer, de God van Abraham en de God van Isaac. Ik ben de God van je vader en je grootvader. Het land waarop je nu slaapt, dat zal ik jou en je nakomelingen geven. In jou en je nakomelingen zullen alle volken op aarde gezegend worden. Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen. Dat zal hem vast troost gegeven hebben. Als de Heer zo in een droom, het is nog maar een droom, tot hem spreekt. En dan zegt Jacob, wordt hij wakker. En dan denkt hij, wat is me overkomen? Op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat had ik niet door, dat besefte ik niet. Wat een ontzagwekkende plaats is dat. Hij komt volledig onder de indruk van de Heere God. Dit is het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. En dan reageert hij. Moet eens opletten wat hij zegt. Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt. Als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam. Als ik veilig terugkom bij mijn verwant. Dan zal de Heer mijn God zijn. Hij gooit het op een akkoordje. Welke ervaring had hij van God? Het was voor hem nog steeds de God van zijn vader en van zijn grootvader. Hij had zelf geen relatie met God. Hij is wel onder de indruk gekomen van zijn droom. En hij gaat een handeltje aan. God, als u mee, dan zal ik. Ja. Het wordt hier een beetje zwart-wit gezegd. Maar misschien herkent u het ook wel eens een beetje. He? Het een beetje onderhandelen. Als u, dan zal ik. Het een beetje voorwaardelijk God lief hebben. Na die droom vertrekt Jacob. Hij maakt een lange reis en hij gaat naar Haran en hij komt bij zijn oom Laban terecht. En u kent het verhaal wel, in het begin is hij daar vlak bij de poort en dan ontmoet hij daar een meisje, Rachel, nichtje van hem. En hij wordt meteen ter plekke smoor verliefd. Want ze had zulke mooie ogen. Ja, meer kon hij niet van te zien gezien die kleding in die tijd. Dus je moest het van de ogen hebben. Nou, ook wel misschien een beetje van de lichaamshouding staat er ergens. Hij wordt smoor verliefd op haar. Ze was mooi en aantrekkelijk, staat er in de Bijbel. En hij komt dan bij Laban. En Laban vraagt na een maand, u hoeft niks voor niks te werken. Nee, maar ik wil u 7 jaar dienen. Moet ik wel uw dochter krijgen. Nou, hij werkt 7 jaar voor haar. En dan is de bruiloft. U kent het verhaal natuurlijk wel. En dan is het een geweldig feest, een week lang. En dan, dan wordt de bruiloftsnacht gevierd natuurlijk. Dat moet dan gebeuren. En zie daar, hij wordt 's morgens wakker. En hij ziet dat hij niet naast Rachel in bed ligt, maar naast Lea. Hij wordt vreselijk te pakken genomen. Zijn oom Laban is een beetje van hetzelfde bloed, van hetzelfde sop overgoten als hij zelf. Hij wordt vreselijk bedrogen. Is heel boos op zijn oom. Hij zegt dan, zegt de oom, moet je horen. Dat is nou iemand de gewoonte in dit land. Eerst de oudste en dan de jongste. Dus je mag ook met Rachel trouwen, maar dan moet je nog een keer 7 jaar werken hier. Nou, dus ze hebben een week bruiloft, is voorbij. En dan hebben ze nog een keer een week bruiloft erachteraan en dan trouwt hij met Rachel. Prima. En hij werkt nog 7 jaar. En als die 7 jaar voorbij zijn, dan zegt hij, oom, ik wil naar huis. Ik wil weer naar mijn familie. Ik heb een vrouw en mijn kinderen wil ik nemen en ik ga naar huis. Ja, zei Laban, maar dat kan toch zomaar niet? Hij blijft toch 6 jaar werken. In die 6 jaar wordt hij schatrijk. Als je leest op wat voor kuddes het gaat, dat bijna onvoorstelbaar. Schatrijk. Maar daar heeft hij ook zijn trucjes voor. Het is een interessant verhaal, maar hij heeft allerlei vreemde trucjes en dingen die hij bedenkt om zijn oom voor de gek te houden. En de schaapjes trouwens ook voor de gek te houden. Toverkunstjes zouden wij zeggen. Maar in ieder geval, de meeste schaapjes en geiten worden zijn eigendom. En niet van zijn oom. En dan na 7 jaar, is het er 20 jaar geweest, dan vertrekt hij. Vrouw mee, kinderen mee, vlucht vandoor met een heleboel, want zijn oom is toch aan het schapen scheren ver weg. En dan gaat hij er vandoor. Ja, krijgt natuurlijk wel ruzie, want die oom die gaat hem achterna. Geweldige toestanden met elkaar, maar in ieder geval ze sluiten daar vrede. Op een steenhoop, grens, ik zal jou niet meer lastigvallen, jij mag mij niet meer lastigvallen en je gaat maar. Is nog wel een klein probleempje, want hij beschuldigt Jacob van diefstal van een afgod. In die tijd geloofden ze daar in de maangod in Haran. Dat was de oppergod in die streken daar. En Rachel die had het beeldje van die afgod stiekem meegejat. Wist hij niet, maar zij wilde schermen voor veiligheid zorgen en haar eigen afgod meenemen. Nou, ze komen eruit en trekken verder. Ja, en dan die hele lange reis weer. Maanden heeft dat geduurd met die kudde. En aan het eind van die maanden, dan komt hij toch weer in de buurt van de Jordaan. De grensrivier. Een zijriviertje, de Jabok. En dan is hij daar en dan, ja, dan gaat het gebeuren. Ja, nou kom ik weer in de buurt van mijn broer, van Esau. Ja, overleef ik dat? Wat gebeurt er? Nou, hij is heel slim. Hij stuurt iemand vooruit, bodes, met allemaal geschenken en toestanden. Allemaal, je moet het maar lezen, geweldig indrukwekkend hoe slim en handig hij het aanpakt. En dan komen die boden terug en zeggen, ja, Esau komt eraan hoor, met 400 man bij zich. Wat denkt Jacob? Mijn broer, met 400 man. Wat moet ik? Waar blijf ik? Hij raakt totaal in paniek. En dan bidt hij daar, 's nachts. God van mijn voorvader Abraham. God van mijn Jacob. Hij doet dus een beroep op de God van zijn voorouders. Ik ben alle weldaden en al uw trouw niet waard. Ik smeek u. Red me uit de handen van Esau, mijn broer. Ik vrees dat hij ons zal aanvallen en mij en iedereen zal doden, ook de kinderen en hun moeders. Tot wie bidt hij? Tot de God van zijn vader en de God van zijn grootvader. Hij voelt zich wel nederig, hij doet wel excuus, hè? Ik ben het allemaal niet waard, maar toch, ik verdien het niet. Ik verdien het niet, maar help mij toch alstublieft. En dan brengt hij de kudde over aan de overkant van de rivier. En zijn vrouw brengt hij aan de overkant van de rivier. En die zet het allemaal op. En dan angst en vrezen. En dan blijft hij alleen achter aan de Jabok. En dat is het moment. Stel u voor, je bent in doodsangst. Je hebt alles over de rivier gebracht. En je bent dan helemaal alleen. De paniek slaat in je hart toe. Je ziet de dood als het ware in de ogen. En dan, dan ontmoet hij God. Hij ontmoet iemand, staat er. Een engel, God zelf. En dan staat het zo in de Bijbel geschreven. Iemand worstelde met hem tot het aanbreken van de dag. Toen de ander zag dat hij niet kon winnen, raakte Jacob's heup aan, waardoor de heup ontwricht raakte. En de ander zei, laat me gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En de ander vroeg, hoe luidt je naam? Jacob, antwoordde hij, voortaan zul je de naam niet meer Jacob zijn, maar Israël. Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. En Jacob vroeg, zeg me toch uw naam. En ik kreeg als antwoord, waarom vraag je mijn naam? En toen zegende die ander hem daar. En dus de dag, en dan steekt de rivier over. En is kreupel. Wat is er gebeurd, Jacob? Wat is er gebeurd? Ik weet niet of hij het daar uitgelegd heeft aan zijn vrouwen en zijn kinderen. Maar hij is kreupel. En hij zegt alleen maar, Ik heb oog in oog gestaan met God. Het was niet meer de God van zijn vader en van zijn grootvader, maar het was een ervaring die hij zelf heeft gehad met de Heere God. En ik weet niet of u ooit wel eens een ervaring hebt gehad van dat God erbij was, er aanwezig was. Ik hoop het. We zeggen wel eens een keer, ja, dat komt dan bij je bekering en dan geef je over aan de Heere God en dan. Maar ik hoop niet dat het daarbij blijft. En ik prijs mezelf gelukkig dat ik een paar keer in mijn leven, soms door hele moeilijke omstandigheden, door ziekte of wat dan ook, toch de ervaring had van God is erbij. God is er. Hij is er echt. Het is niet alleen met de God van mijn vader en moeder. Dat denk je in het begin. Maar er komt een moment in je leven dat je voor de keus staat. Is God een God van mijn ouders? Is God de God van de broeders en zusters? Is God de Heer van... Of is die ook een beetje van mij? Of helemaal van mij? En dat moment moet in je leven komen of komt in je leven dat je een keer beseft... God is er ook voor mij en ik ben er ook voor hem. En dat je een zekere mate van een soort relatie mag opbouwen met hem. En dat gaat meestal gepaard met twee dingen. Het ene, wie ben ik zelf? Dat zie je hier ook, hè? Ik ben het niet waard. Een ervaring, een godsdienstige ervaring, leidt meestal tot het klein voelen van jezelf. En het heel groot voelen van hem. Dat is een beetje het verhaal wat in die psalm staat. En Abraham heeft dat gevoel vaker gehad, dat hij in de sterrenhemel zit en dat overziet en overweldigd wordt door de grootheid van de Heere God. En dus van de kleinheid van zichzelf. Ik heb die ervaring ook wel eens gehad in de bergen. We houden van de bergen en daarbij soms op de bergen en dan denk ik, zo is de aarde geschapen. Hier zijn nog geen mensenhanden. En dan zie je dat en dan kan het onder de indruk komen. Soms kan het misschien door muziek gebeuren, dat het je overweldigt en dat je iets van het goddelijke ervaren mag. Nou, Jacob heeft het hier ervaren. En als hij later komt, dan spreekt het ook over de God van Israël, de God van hem, mijn God. Ik heb oog in oog gestaan en ik heb het overleefd. Het is niet meer een droom, het is realiteit geworden. Niet meer Jacob, de hele lichter, de bedrieger, maar Israël, de strijder. Hij krijgt een nieuwe identiteit, een nieuwe naam, een nieuw verleden. God is er, maar nu ook zijn God. Het is een beetje, we denken misschien aan Job. We hebben het vorige week even over Job gehad. Het hele boek Job gaat over de strijd die Job heeft met ellende in zijn leven. Hè? Zijn dochters, zijn kinderen die sterven en zijn kudde en zijn armoede, zijn ziekte, zijn ellende. Het is een grote opeenstapeling van ellende. En dan is er een geweldige discussie met God. Hij heeft ook echt ruzie met God. Hij vecht met God. Het gaat niet zo gemakkelijk als je leest het, maar ik vind het een geweldig boek, dat Job. Daar zie je ook iets in de strijd die een mens kan hebben met de Almachtige. En aan het eind, het laatste hoofdstuk, dus het spreekt God tot Job. Job, waar was je? Toen ik de sterren schiep. Toen ik de storm schiep. Waar was je? En dat is dan het antwoord van Job. Dat is de laatste tekst in het boek Job. Heer, ik kende u alleen van horen zeggen. Ik had van u gehoord van horen zeggen. Van mijn ouders, van die, van u, noem maar op. Maar nu heb ik u zelf aanschouwd. Oog in oog. Mijn oog heeft u zelf aanschouwd. Ik weet niet wat Job gezien heeft. Volgens mij heeft hij niks gezien, alleen maar wat gehoord. Maar het beeld zit hem vast. Nu weet ik wie God is. Jacob trekt met zijn kudde verder. Na een tijdje ontmoet hij Esau. En wat gebeurt er? Esau springt van zijn paard of van zijn kameel, dat weet ik niet precies. En omarmt hem, omhelst hem. Oh broeder, wat fijn dat ik je weer zie, wat geweldig. Ik zal je helpen, ik ga samen op reis. Dat zegt ook iets hoe die twee broers in het leven stonden. Hè? De een die in de dank zit en altijd denkt aan vergelding en dit en dat. En Esau, ja, zo zit hij in elkaar. Geniet van het leven, van het hier en het nu en vrolijk zijn. En ach, Het is zo lang geleden, ik ben het alweer vergeten. Levensgenieter. Ezo die geeft niet zoveel om de toekomst, om God. Hoor je hem eigenlijk nooit over. Ik vraag me eens af of Ezo veel nagedacht heeft over de zin van het leven. Over zijn eigen bestemming in het leven. Hij leeft in het hier en het nu. En geniet van het leven en hij doet wat op het moment belangrijk is. Soms denk ik wel eens een keer, ik ben nu al wat ouder geworden, dat het misschien een beetje een symbool is van deze tijd, van de jongeren. Het veel meer leven in het hier en in het nu. Ik zie het bij mijn kleinkinderen. Toen ik vroeger op school zat, dan dacht je, als ik klaar ben van school, dan ga ik een baan zoeken en dan gaat dit. En je had plannen voor het leven. En de jonge generatie is, ja, maar ik moet eerst even vakantie houden en ik ga dit doen, ik ga dat doen. Is er nog wel, misschien is ook de wereld zo angstig en zo, dat het ook moeilijk is om een toekomstperspectief te hebben. Wij keken vooruit en nu denk ik, wat brengt ons de toekomst? Maar Ezo is zo iemand van hier en het nu. En Jacob is iemand die denkt aan hoe het nu verder moet. Hij is zich zeer bewust van zijn leven. Van zijn bestemming. Dat zou zijn moeder hem verteld hebben. En Jacob heeft twee bijzondere, drie lessen in zijn leven geleerd. En misschien is het goed om even bij die drie lessen stil te staan. De eerste les die hij leerde is dat het leven niet planbaar is. Niet stuurbaar is. Hij dacht het wel in de hand te kunnen houden. Hij dacht het wel te kunnen regelen. Hij dacht een beetje God een handje te helpen. Maar de dingen lopen nou eenmaal in het leven anders dan je denkt. Dat besef je misschien niet als je 18 bent. Ik zal het vast niet beseft hebben. Maar je beseft het wel als je wat ouder bent. Wat? Oké. Okay.
Heel even.
Even benieuwd, er wordt iemand die goed wel, denk ik niet goed. Je moet even geholpen worden. Ja, oké. Okay. Ja? Ja, oké. Okay. Goed zo, dan gaan we weer verder. Ja. Ja. Wat is de kern van het verhaal van Jacob en Esau? Dit is dat de één geniet van het leven hier en nu en niet verder stilstaat. En de ander die twee bijzondere ervaringen heeft gehad in zijn leven waarin hij God ontmoet heeft. Eén in de droom in Bethel en de ander aan de Jabok in het gevecht met God. Waarin hij God zelf ontmoet. En dan zal hij op zijn terugreis, hij gaat weer terug naar die tocht uiteindelijk komt hij weer in Bethel aan. En dat hij ook geleerd heeft, met God valt niet te onderhandelen. Je kunt het niet op een akkoordje gooien. Als God tot je spreekt, dan overweldigt hij je. En dan heeft dat consequenties in het leven. Consequenties voor je gedrag. Consequenties voor wat je doet. En als Jacob dan aan het eind inderdaad in Bethel weer komt, het land van zijn vader, dan zegt hij tegen zijn vrouw en kinderen, doe alle afgoden die je nog hebt mee. Dus kennelijk hadden ze allemaal hun afgootjes uit nog wel meegenomen. Doe dat weg, reinig je en laat het tot de Heere komen. En dan opent hij daar een altaar en bidt met zijn gezin tot de Heere God. Daarin geeft hij eigenlijk aan van Heer, dank u wel dat ik teruggekomen ben. Ik heb het niet verdiend u. Ik geef me over aan u en ik red u. En het belangrijkste is misschien, wat hij geleerd heeft in de Jabok is, dat God een mysterie is. Wij zijn vaak, nou ja, wij, lijkt me bij mezelf wat rationeel, hè? We willen het begrijpen. Wie is God? Hoe werkt dat met God? Hoe werkt het? Hoe gaat het? En dit verhaal geeft eigenlijk heel duidelijk aan, God kun je niet echt begrijpen. God is een geest, het is een mysterie. God gaat onze kennis en ons verstand te boven. God is ontzagwekkend. Dat heeft hij de eerste keer in Bethel ontdekt. En God geeft aan het ontzagwekkende. En tegelijk voelen wij onszelf dan heel erg klein. Maar God heeft ook iets aantrekkelijk, het trekt ook aan. We willen God graag in ons leven hebben. We willen wel een relatie met God. Hoe moeilijk we dat soms ook vinden. Het is, dit verhaal is geschreven in een veel latere tijd. Toen sprak men al over, niet alleen over God, over Elohim, God de schepper van hemel en aarde. Maar toen kende men ook al Yahweh, de Heer. Dat komt bij Mozes. Bij Mozes krijgt de Heere God, Elohim de Schepper, een eigen naam. Jacob vraagt hem, wie bent u? Geef me uw naam. Daarmee wilde hij eigenlijk zeggen, als ik uw naam weet, dan weet ik een beetje wie u bent. Daar krijg ik er een beetje grip op. Maar God geeft hem geen naam. God laat zichzelf daar nog een mysterie zijn. Maar als Mozes bij het brandende braambos komt, u kent het verhaal wel, doet hij zijn schoenen aan en dan heeft hij ook een soort godservaring daar. En dan spreekt God hem, ik ben Yahweh. Die is, die er zijn zal, de aanwezige. En in het Nieuwe Testament gaat het als het ware nog verder. Daar vinden we eigenlijk meer dat God ervaren wordt als de Vader. Dan komt hij nog dichterbij. Maar, het is wel onze Vader die in de hemel is. En dat vind ik een hele mooie uitspraak. Daarmee geef je aan. Het is onze Vader, het is mijn Vader. Iets persoonlijks, ik heb een relatie met hem. Hij kent mij. Maar hij is wel hemels, hij is van de hemel. Hij is van een andere orde dan. Het is niet onze lieve Heer, om het zo maar eens te zeggen. Het blijft afstand en nabijheid. Onze Vader die in de hemel is. En dat is de Vader die wij mogen kennen. Maar dat is ook de God die Jacob heeft leren kennen. En dat is ook de God die later zegt, ik ben de God van Israël. Niet alleen maar van Abraham, Isaac en Jacob, maar ik ben de God van Israël. En die naam die staat dan symbool voor een heel volk. Het volk van God, nog steeds Israël. Het is het volk van God. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar laatst net wel eens knap wat moeite mee heb. Om te zeggen, Israël is het volk van God. Het is het en het blijft het. Maar het is wel een ontzettend ondeugend volk aan het worden, moet ik eerlijk zeggen. En u kent de verhalen van de profeten in het Oude Testament. Al die profeten die elke keer weer zeggen, Israël loopt van de Heere weg. Israël is schuldig. Het is bijna een roeping van de profeten om Israël te waarschuwen. Kom terug tot de Heere God. En ik hoop dat dat ooit nog een keer weer komt. Maar voor ons geldt, dat ik u allen en mezelf toewens om af en toe even een ervaring te hebben van de Heere God, de Almachtige, de Overweldigende, die bemoeienis heeft met mij als individueel mens. En dat we daarmee kunnen zien, onze Vader die hemel is, uw naam worden geheiligd. Daar gaat het wel om. En dat we dat in ons leven mogen doen. Zullen we samen danken? Heer onze God. Elohim, Yahweh. Wij danken u dat u in uw hoogverhevenheid, in uw onbegrijpelijke aanwezigheid, zich wil bemoeien met mensen, met individuen, met volken, met landen, met de wereld, met naties, maar ook met individuen. Dat u het gevecht aangegaan bent met Jacob. En dat Jacob deze geweldige ervaring heeft mogen hebben. Zijn verstand opzij zettend en u ervarend in uw grootheid, uw macht, uw majesteit. En dat u dat ook hier en nu nog steeds voor mensen wilt zijn en wilt doen. En dat wij u soms in uw groot en heerlijkheid mogen ervaren. Als de verre en de aanwezige. Als degene die ons begeleidt, ons zorgt en ons liefhebt. En ons niet houdt aan wat we beloofd hebben en wat we gedaan hebben, maar ons accepteert zoals we zijn. Dank u wel voor uw liefde en voor uw genade. Amen.